Yes!
Ja, eindelijk.
Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken.
Zei die dat?
Dat is echt heel raar.
Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvana van den Braak.
En ik ben Michelle Salomons.
Deze aflevering gaat over...
Hoe controleert Duo op fraude met de uitwonendenbeurs?
Hoe vaak zijn we dan bereid om een onschuldige zijn basisbeurs te ontnemen?
Oh, deze ook, deze ook. Oh, deze heeft ook een migratieachtergrond.
Duo heeft de schijn van racisme tegen zich.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Speurwerk. Frauderen met de uitwonende beurs van studiefinanciering. Doen alsof je niet meer thuis woont om meer geld van Duo te krijgen.
Frauderen met studiefinanciering was vroeger heel makkelijk. Te makkelijk, vond PvdA-minister Plasterk. En dus ging de overheid actief en streng controleren. Duo kreeg een fraudesysteem.
Controleurs legden sindsdien bijna 25.000 huisbezoeken af. En bijna 10.000 studenten moesten hun studiefinanciering terugbetalen en kregen een boete. Maar was dat allemaal terecht? Investico zocht het uit. Samen met het Hoger Onderwijs Persbureau, NOS op 3, De Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw.
Anouk, we gingen onderzoek doen naar de fraudehandhaving van Duo.
En in dat onderzoek viel één ding op.
Nou, wat wel bijzonder was aan dit onderzoek is dat het eigenlijk... voor mijn gevoel steeds erger en erger en erger en erger werd.
Stuitend.
Ik moet zeggen, daar heb ik wel even wakker van gelegen, ja.
Ja, ik heb er eigenlijk dagenlang wel mee rondgelopen... of eigenlijk misschien nog steeds wel een beetje dat ik het zo erg vond. Want zij is echt aan onderdoor gegaan aan wat er met haar is gebeurd.
Veel mensen die met ons praten, die doen dat ook in de hoop... dat het anderen niet treft. Ontzettend moedig.
Ik heb een stempel fraudeur elke keer opnieuw.
Daar schrok ik echt wel van.
Ik vind het persoonlijk echt verbijsterend.
Kan haast niet. Er is gewoon iets mis.
Dit is gewoon niet eerlijk.
Tijdens het interviewen van de journalisten voor de podcast over het onderzoek naar de fraudehandhaving van Duo werd één ding onomstotelijk duidelijk. Wat ze aantreffen maakt diepe indruk. En het idee voor het onderzoek begon slechts bij een vermoeden. Een vermoeden van Bas Belleman.
Mijn naam is Bas Belleman en ik ben redacteur van het Hoger Onderwijs Persbureau.
Als expert op het gebied van hoger onderwijs komt hij het fraudesysteem van Duo op het spoor... omdat hij veel rechtszaken tegen Duo voorbij ziet komen.
Dus ik kan me er eentje herinneren van een meisje dat wat laat had doorgegeven dat ze stage liep in Londen. En die moest 7 maanden uitwonendenbeurs terugbetalen... want ze stond toen in die tijd even ingeschreven bij haar ouders. Ze woonde wel in Londen, maar op papier even niet. En het stond helemaal vast dat dat meisje niet gefraudeerd had. Maar Duo wilde toch in hoger beroep om meer duidelijkheid te hebben over dat soort gevallen. En ook in hoger beroep zei die rechter, ja, dit had nooit gemogen, deze beslissing. Ik vond dat een hele rare zaak, omdat het heel duidelijk was dat we hier niet te maken hadden met de fraudeur. Dat we niet te maken hadden met iemand die willens en wetens probeert om meer geld binnen te harken via de beurs voor uitwonenden. Maar met iemand die daadwerkelijk uitwonend was. En ik bleef maar gekke zaken zien. Dus ik dacht, ja, die controles op de beurs voor uitwonenden. Ik ben benieuwd of dat wel goed gaat. Moeten we dit niet een keer gaan uitzoeken?
Om dat goed te kunnen uitzoeken, is het allereerst belangrijk om te kijken hoe het systeem van Duo werkt. En als je fraude wil bestrijden, kan je niet gewoon alle uitwonende studenten gaan controleren. Dat kost te veel tijd. Dus daar heb je een tool voor nodig.
Daarvoor maken ze gebruik van een algoritme dat controleert op een aantal risicofactoren. En wij gingen uitzoeken waar Duo deze risico-indicatoren op heeft gebaseerd. Duo is begonnen samen met het ministerie met het bedenken van risico-indicatoren. Wij denken dat iemand die op het mbo zit vaker fraudeert, bijvoorbeeld. Wij denken dat jonge mensen vaker frauderen. Die hebben ze in een algoritme gestopt. En toen bleek 40% te frauderen. En dat vonden ze een goede score om mee verder te gaan. En dat is heel gevaarlijk, want je weet niet wat je aan het meten bent. Want dat je binnen een bepaalde groep fraude vindt, betekent niet dat die groep ook vaker fraudeert. En dan is het eigenlijk in zo'n proces van belang dat je eerst een aselecte steekproef neemt. Dus dat je gewoon een willekeurige groep studenten selecteert. En dan gaat kijken, zijn er overeenkomsten tussen de frauderende studenten binnen deze groep? Dat heeft Duo niet gedaan.
Er ligt geen onderzoek aan de basis van dit risicoprofiel. Dit is heel ernstig, zeggen experts. Als je bepaalde kenmerken hebt waar je naar gaat zoeken, dan gaan je ook alleen maar daar fraude vinden.
Aan de hand van welke kenmerken worden studenten dan geselecteerd?
leeftijd. Dus hoe jonger, hoe groter de kans dat je fraudeert. Maar ze kijken bijvoorbeeld ook naar de afstand van jouw ouders tot de onderwijsinstelling en van het adres waar jij ingeschreven staat tot de onderwijsinstelling. Met het idee dat als jij uit huis gaat en je gaat verder weg bij de onderwijsinstelling wonen dan je ouders, is het ook een grotere kans dat je fraudeert. Onderwijssoort. Als je op het mbo studeert, heb je een hogere score op het risicoprofiel dan op het hbo en nog hoger dan op het wo.
Anouk is kritisch.
En dit is ook weer zo'n voorbeeld. Hier moet je echt onderzoek voor hebben. Je moet hier onderzoek op basis van een aselecte sample hebben om dit soort conclusies te kunnen trekken. Je moet heel zeker weten dat mbo's echt meer frauderen om die vaker te gaan controleren. En als je dat alleen maar denkt, of het is een ervaring, of je hebt erover van gedachten gewisseld, is het best gevaarlijk om die groep specifiek te gaan controleren, want vervolgens ga je het vinden.
In 2015 wordt de studiebeurs voor het hoger onderwijs afgeschaft. Dat betekent dat er de afgelopen jaren sowieso meer een focus is geweest op mbo-studenten.
Straks in september wordt het natuurlijk voor iedereen weer ingevoerd, de basisbeurs. En dat betekent dus dat vanaf september mbo'ers vaker gecontroleerd worden dan hbo'ers.
Op basis van een algoritme worden er verschillende studenten uitgepikt die mogelijk zouden kunnen frauderen. Vervolgens zoeken medewerkers van Duo uit naar welke studenten er verder onderzoek moet worden gedaan.
Wat ze doen is desk research. Atypische studenten, daar gaat het me een beetje om. Dus de studenten die volgens die controleurs van de norm zouden afwijken. Dus ze gaan bijvoorbeeld kijken, deze persoon zou samenwonen met iemand anders. Is dat ook zo? Dan kijken ze op sociale media. En dan zien ze, oh ja, nee, die twee lijken inderdaad een relatie te hebben. Prima, dan vertrouwen we dat. Maar dan moet je natuurlijk wel af en toe je afvragen, heb ik last van bias? Zijn er dingen die ik gek vind, dingen die ik verdacht vind, die misschien wel anders werken?
Vinden de medewerkers van Duo iets verdachts? Dan worden er inspecteurs op afgestuurd. Maar hoe gaan die te werk?
Alle mensen die op hun LinkedIn-profiel hadden gezet dat ze voormalig handhaver waren voor dit soort huisbezoeken van Duo hebben we benaderd. Gewoon om erachter te komen, hoe doe je dit onderzoek? Ik heb er 4 gesproken die in de afgelopen jaren op verschillende momenten voor verschillende bedrijven deze controles uitvoerden. 1 iemand die wij spraken, die zei bijvoorbeeld, nou, als we bijvoorbeeld wisten dat iemand diabetes heeft, ga maar laten zien waar de insuline in de koelkast ligt. En als die er niet ligt, dan woont iemand er gewoon niet. Of iemand anders die vertelde van, dan ben je binnen en als een student er is, dan ga je vragen, in welke kast staan de ontbijtbordjes? Zonder te kijken. En als die student het in 1 keer goed kon aanwijzen, dan was dat een aanwijzing dat iemand er wel of niet zou wonen. En ze gingen natuurlijk gewoon in de kamer kijken. Heeft de student een aparte kamer? Is er een bed? Is er een bureau? Liggen er studieboeken? Is er een laptop? Kan de student dan het wachtwoord van de laptop gebruiken om de laptop te ontgrendelen?
Logische vragen. Toch?
Maar ze gaan natuurlijk ook kijken van, oké, jij zegt dat dit jouw kamer is. Waar staan dan je schoenen? En nou ja, we begrepen ook van een advocaat die een keer zei, ja, ik had een cliënt, die woonde daar echt. Ja, en daar hadden ze ook die vraag gesteld. En hij was op dat moment niet thuis toen er een huisbezoek was. En toen waren er dus geen schoenen. En die advocaat zei, ja, maar mijn cliënt had 1 paar schoenen en die had hij aan. Mensen zitten natuurlijk in andere situaties en daar moet je goed oog voor hebben. Nou ja, dat is ook een verhaal dat we tegenkwamen, dat een lattenbodem kapot is. Sommige mensen hebben kapotte lattenbodems en niet iedereen zit in een studentenkamer die netjes en georganiseerd en met allemaal goede spullen.
Pelia en Anouk spreken inspecteurs die dat grijze gebied waarin ze werken daarom soms ook lastig vinden. Maar andere inspecteurs zeggen het meteen te weten als er iemand fraudeert. Daar hadden ze soms weinig tijd voor nodig.
Er is bijvoorbeeld ook een zaak geweest waarin de controleurs in 19 minuten, inclusief reistijd, dus dat ze als het ware van de auto naar de flat lopen. En de rechter schat dat ze 1 minuut of 4 à 6 in het appartement hebben rondgelopen. Toen hebben ze de conclusie getrokken, oh, hier fraudeert iemand.
Mensen hebben ideeën natuurlijk over hoe een studentenkamer eruit zou moeten zien. En als een student er niet aan voldoet, is het best wel lastig om de blik van een controleur daarin te veranderen. Dus als iemand bijvoorbeeld op een slaapbank slaapt, die elke dag weer wordt ingeklapt, dan is dat een teken voor mogelijke fraude voor handhavers. Terwijl ja, misschien is dat wel gewoon echt zo. En het is best wel moeilijk om daar uit te komen. Ik denk dat elke handhaver probeert zijn werk zo goed mogelijk te doen. Dat geloof ik echt. Maar En niet iedereen heeft een geprivilegeerde positie om een eigen kamer te hebben met een eigen bureau. De wereld is niet altijd zwart-wit. Dus op het moment dat jij denkt, ik geloof gewoon niet dat iemand daar woont, moet je eigenlijk op zoek naar het tegendeel. Namelijk, hoe kun je zien of iemand er misschien wel woont? En dat gebeurt natuurlijk in het handhavingsvak niet. Wij spraken een jongen die promoveert op het gebruik van algoritmes bij uitkeringsorganisaties. En hij vertelde ook dat dit vaak gebeurt. Hij zei, handhavers zijn niet opgeleid en zijn niet geneigd het systeem te wantrouwen.
Ze vinden natuurlijk ook daadwerkelijk fraude. Het is niet zo dat iedereen daarin onschuldig is. De vraag is alleen, vermaalt het systeem ook onschuldige studenten? Nou, daar lijkt het dus wel op. Hoe vaak zijn we dan bereid om een onschuldige zijn basisbeurs te ontnemen om de schuldige te pakken?
En die onschuldigen lijken vooral de dupe te zijn als inspecteurs het huis waarin ze wonen niet kunnen inspecteren, maar een buurtonderzoek moeten uitvoeren.
Dat doet Duo in gevallen dat ze bijvoorbeeld 3 keer hebben aangebeld en er niet is opengedaan. Dan zeggen ze, nou, we konden gewoon niet in het huis kijken, maar we moeten wel onderzoek doen. En dan gaan we dus aan buren vragen, wie woont er op nummer 37? Woont er ook een student?
2 van dat soort verklaringen, dus de buren die dan zeggen, nee, daar woont geen student, zijn eigenlijk voldoende om dus dit alles in gang te zetten om 1.000 euro's terug te vorderen. Dat is alles.
Dat kan betekenen dat een student die daar wel degelijk woont als fraudeur met de uitwonende beurs wordt bestempeld. Belia en Anouk spreken een jongen die dit overkwam.
Ja, die woonde in een flat en de buren hadden vanuit hun woonkamer niet eens zicht op de galerij. Hij zei, ik woonde nog maar 1.5 jaar. 'S Ochtends ging hij vroeg weg. Hij werkte 's avonds nog als taxichauffeur, dus hij kwam laat thuis op onregelmatige tijden. En hij zei, ik ben me nooit wezen voorstellen. En heel terecht, de controleurs hadden gevraagd, nou, woont daar ook een student? En hij zei, ik kan me voorstellen dat sommige mensen aan een student denken en dat ze niet aan mij denken in mijn pak waarmee ik rij als taxichauffeur.
Dit is niet de enige student die dit meemaakte. Meerdere onschuldige studenten delen hun verhaal tijdens dit onderzoek.
Dat is voor ons gewoon ontzettend waardevol. Je kan niet weten wat het met mensen doet tot je gewoon mensen hierover spreekt. En dat is zo belangrijk voor een onderzoek. Veel mensen die met ons praten, die doen dat ook in de hoop dat het anderen niet treft. Uit een gevoel voor, ik wil nog iets kunnen betekenen. Maar ze doen het vaak niet voor zichzelf.
Een van die studenten, we noemen haar Zara, deelde haar verhaal ook. Dat kwam hard binnen.
Ja, het gaat niet om mij hier, maar dat gesprek was me heel erg onder de huid gekomen. Dus ik heb daar eigenlijk dagenlang wel mee rondgelopen. Of eigenlijk misschien nog steeds wel een beetje, dat ik het zo erg vond. Want zij is er echt aan onderdoor gegaan aan wat er met haar is gebeurd. Het heeft haar leven verwoest, zei ze. En ik zag het, denk ik, misschien het heftigste interview dat ik ooit heb gedaan.
Belia en Anouk spreken haar bij haar moeder thuis over wat haar is overkomen.
Zij deed HBO rechten, was doorgestroomd vanuit het MBO. En eigenlijk was haar grote droom altijd om advocaat te worden. En haar moeder vond het niet zo'n goed idee als zij op kamers zou gaan. Zij is met haar familie op jonge leeftijd vanuit Afghanistan naar Nederland gekomen. En zoals ze het zelf omschreef, was haar moeder nog een echte Afghaanse vrouw. Terwijl zij wel echt een Nederlands meisje was. Dus haar moeder wilde niet dat ze op kamers zou gaan, omdat ze bang was voor haar reputatie. En dus was inwonen bij haar broer en de vrouw van de broer wel een goede oplossing. Ze had wat meer vrijheid, ze woonde wat dichter bij haar studie. Maar ze hield ook haar moeder tevreden, wat wel heel belangrijk voor haar was. Uiteindelijk is zij dus tot fraudeur bestempeld.
Zara was nog veel in haar ouderlijk huis te vinden, omdat ze haar moeder bij veel taken ondersteunde. Maar wonen deed ze bij haar broer. Hoe is Duo tot die conclusie gekomen?
Allereerst hebben ze natuurlijk geprobeerd te kijken in het huis waar ze woonde, bij haar broer. Er werd aangebeld, Zara was op dat moment zelf niet thuis. Die schoonzus die was alleen thuis. En die dacht, nou, wat is dit nou? Ik ken deze 2 vrouwen helemaal niet. Die vrouwen zeiden dat ze van de gemeente waren en dat ze kwamen controleren. Nou, de schoonzus die dacht gewoon, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik doe niet open. Zara kwam 's avonds thuis en dacht, hé, wat is dit nou? Oké, controleurs van de gemeente, wat is er aan de hand? Ze was natuurlijk geschrokken. Dus ze belde de dag daarna naar de gemeente van, jeetje, wat is dit voor een onderzoek? En waar zijn jullie mee bezig? Nou, de gemeente wist van niks. Die zei, nou, ik zal maar de politie bellen, want dit klinkt niet alsof het een goed idee is. Dus toen heeft ze een melding gemaakt bij de politie, die haar adviseerde om voortaan maar niet meer de deur open te doen. Want het was een buurt met veel criminaliteit. En ja, je weet nooit wie er voor de deur staat en wat hun intenties zijn. Dus kort daarna belden deze 2 vrouwen opnieuw aan om te controleren. Maar ja, die schoonzus had ook geleerd, je moet de deur niet meer open doen. Dus die heeft de deur niet open gedaan. Daarna zijn die controleurs naar de wijk van haar moeder gegaan om aan haar moeder te vragen, waar woont Zara? En aan de buren te vragen, Is Sarah hier nog vaak en woont ze bij haar moeder? Nou, dat leidde tot 3 verklaringen van buren die zeiden, ja, we zien Sarah vaak. En op basis daarvan heeft Duo besloten dat Sarah 13.000 euro moest terugbetalen. Dat betekent zo'n ongeveer 8.000 euro aan te veel ontvangen studiefinanciering en de helft daarvan krijg je dan als boete erbovenop.
Sarah werkte op het moment dat zij als fraudeur werd bestempeld, toevallig genoeg zelf als controleur op het gebied van fraude. Ze liep namelijk stage bij de gemeente als controleur om te kijken of mensen niet fraudeerden met uitkeringen.
En zij zei daar dus ook over van, ik ben helemaal niet tegen fraudeonderzoek. Ik vind het heel goed dat we controleren op fraude, maar ik vind het juist heel belangrijk dat dat op een goede manier gebeurt. En ik weet wat die goede manier is en ik weet hoe het niet moet. En hier is werkelijk van alles misgegaan. Een van de dingen wat bij haar natuurlijk is gebeurd is dat de controleurs tijdens het onderzoek eigenlijk al tegen haar buren hebben gezegd, nou, dat ze haar verdenken van fraude met de studiefinanciering, voordat eigenlijk nog iets was onderzocht. En vervolgens wist iedereen dat dus in de buurt.
De controleurs hebben ook haar stage en haar bijbaantje gebeld om te vragen bij welk adres ze daar had opgegeven. En hebben toen verteld dat ze onterecht studiefinanciering kreeg. Nou, haar werkgever was daar natuurlijk van geschrokken, want een fraudeur op je eigen fraudeafdeling, dat kan natuurlijk niet. Haar manager had al beloofd van, nou ja, wil je anders hier blijven werken na je afstuderen, want we vinden je heel goed. Dus die beloofde baan werd natuurlijk meteen niet meer aangeboden. Ze zou ook haar afstuderen opdracht daar afronden. Ook die mocht ze niet meer doen. Dus ze wist op een gegeven moment ook in de pauze niet meer bij wie ze moest zitten tijdens de lunch. En ja, zo langzaamaan werd ze steeds angstiger. Ze ging weer bij haar moeder wonen en ook daar durfde ze bijna de straat niet meer op, omdat ze wist dat alle buren wisten dat Duo dacht dat ze een fraudeur was. Beetje bij beetje kreeg ze steeds meer een teruggetrokken leven waarin ze de deur niet meer uit durfde, mensen niet meer durfde aan te kijken. Ze sliep slecht en uiteindelijk heeft ze er best wel ernstige PTSS-klachten aan overgehouden.
Ze had dezelfde leeftijd als ik en ik dacht, ja, onze levens zagen er misschien een tijd geleden een beetje hetzelfde uit, maar die hebben opeens een hele andere wending genomen, omdat zij gewoon helemaal van echt in een moeras is geraakt waar ze niet meer uit is gekomen. Omdat ze opeens dacht, ik heb een stempel fraudeur op mijn voorhoofd staan. Mijn buren weten het, mijn werkgever weet het. En ze vond het zo erg dat de wereld zakte onder haar vandaan. En ze zei, dat klopt niet. Het is gewoon niet waar. En ik denk ook dat het verhaal me daarom zo aangrijpt. Omdat ik het gewoon heel erg vind dat je jonge mensen hebt die net zijn afgestudeerd. Nou, die zitten mogelijk al met een enorme schuld. Maar vooral dat je op zo'n jonge leeftijd dan al gewoon het vertrouwen in de overheid en in de rechtsstaat verliest. Omdat je denkt, dit is gewoon niet eerlijk.
Sarah probeert Duo heel vaak te bellen, omdat ze haar kant van het verhaal graag wil uitleggen.
Zij heeft uiteindelijk niet met mensen van Duo kunnen spreken. Zij heeft 1 afspraak kunnen maken met degene die de controles uitvoerde. En Sarah had haar broer meegenomen, want daar woonde ze bij in. Dus dat was voor haar getuige, maar natuurlijk ook wel steun voor zo'n gesprek. Je kan je voorstellen dat het ontzettend spannend is. Nou, die controleur was daar niet van gediend. Uiteindelijk heeft die controleur besloten dat hele gesprek niet te laten doorgaan. En dus heeft zij nooit de kans gehad om haar kant van het verhaal te doen. Het is best wel onbegrijpelijk dat in gevallen waarin Duo het vermoeden heeft dat iemand fraudeert, diegene niet wordt uitgenodigd om gewoon even zijn of haar kant van het verhaal te laten doen. En te kunnen uitleggen, nee, ik woon inderdaad bij mijn broer vanwege die en die redenen. Ik ben inderdaad nog vaak daar. Een typisch voorbeeld van, als je maar naar 1 kant van het verhaal gaat kijken, namelijk in haar verhaal, als je alleen maar de verklaringen van de buren leest, die zegt, ja, ze is vaak bij haar moeder. Ja, dat klopt. Dat zal ze ook nooit tegenspreken. Ze was ook veel bij haar moeder, want ze zorgde voor haar moeder. Ze reed er elke week naar het ziekenhuis, naar de huisarts, naar de specialist. Ze tolkte, ze waste, ze maakte schoon, maar ze woonde daar niet.
Ze stapt naar een advocaat en probeert op die manier haar recht te halen.
De eerste rechtszaak hebben ze verloren. Toen zijn ze naar de hoogste bestuursrechter gegaan voor dit soort zaken, de Centrale Raad van Beroep. En daar heeft ze de zaak gewonnen, omdat de 2 controleurs die haar zaken hebben behandeld, daarvan bleek eentje een stagiair te zijn en dat mag niet.
Sarah wint op een vormfout, niet op de inhoud van haar zaak. En dat terwijl ze zoveel bewijs had verzameld dat ze wel degelijk bij haar broer woonde.
Zij had gewoon allerlei bewijs verzameld voor haar rechtszaak. Dus ze had verklaringen laten tekenen, haar buren die een buurtverklaring hadden afgegeven tegen Duo. Daarvan heeft ze ook gevraagd van, nou ja, kun je een nieuwe verklaring voor me schrijven, want ik woonde daar helemaal niet. Dus die hebben verklaard hoe dat ging. Dus die schreef hoe ze zich onder druk gezet voelde door de controleurs bijvoorbeeld. Ze heeft de melding die ze bij de politie had gedaan, omdat ze bang was dat er misschien inbrekers stonden, heeft ze uitgeprint. Ze heeft al haar telefoongegevens uitgeprint om te laten zien, ik heb heel vaak geprobeerd Duo duo te bellen. En het is me bijna nooit gelukt om iemand te spreken te krijgen. Zij heeft verklaringen van de medisch specialisten van haar moeder gekregen om aan te tonen, ik was die mantelzorger die altijd met mijn moeder meeging. Dus het was helemaal niet gek dat ik ook nog veel bij mijn moeder was, terwijl ik wel bij mijn broer woonde. Dus zij heeft geprobeerd alles in kaart te brengen voor de rechtszaal om haar aan te tonen, hier en hier en hierom heb ik wel degelijk gelijk. Nou ja, uiteindelijk wint ze dan de zaak, maar op een vormfout.
Hoeveel studenten zijn net zoals Sarah onterecht beschuldigd?
In totaal heeft Duo de afgelopen 10 jaar zo'n 25.000 huisbezoeken afgelegd. In totaal hebben ze bij ongeveer 1000 studenten geconcludeerd dat er sprake is van fraude. Van die 10.000 zijn ongeveer 6.000 studenten in bezwaar gegaan. Daarvan krijgt een kwart gelijk van Duo. Vervolgens gaan nog ongeveer 1500 mensen naar de rechter.
Alleen daar is de bewijslast omgedraaid. Dus dat betekent dat jij onomstotelijk moet bewijzen dat je wel op het adres woont waarvan Duo zegt dat het niet zo is. Dat is om meerdere redenen lastig. En waar de problemen het meest duidelijk worden, zijn de zaken waar Duo niet in het huis is geweest, maar alleen aan buren heeft gevraagd of iemand er woont. Dat zijn de allermoeilijkste zaken om als student tegen te vechten. Want dan heb je 2, 3, 4 verklaringen van buren die zeggen, nou ja, ik weet het niet, er woont geen student. En dan is het heel moeilijk om aan te tonen dat jij er wel woont. Want een huisbezoek kan niet meer, want je kan het huis hebben voorbereid. Je kan laten zien dat je post bijvoorbeeld krijgt, maar dat is ook geen bewijs, zegt de rechter. Want die zegt, ja, het kan ook als postadres worden gebruikt. Je kan zelf verklaringen gaan vragen van je buren, zoals Duo heeft gedaan. Maar ja, die zijn niet objectief, want die komen van jou. En wij hebben ook wel gezien dat in de meeste van dit soort zaken de studenten dit ook verliezen.
1 op de 4 zaken die worden aangespannen, verliest Duo.
Als ik naar die cijfers kijk, vind ik dat percentage van 25% zaken die Duo verliest, vind ik best hoog. Ondanks dat het zo moeilijk is om je gelijk te halen, krijgt alsnog een kwart van de mensen gelijk in de rechtszaal. Dus dat laat volgens mij eerder nog zien dat er bij Duo best wel wat misgaat. Nou, als ik het bijvoorbeeld zou vertalen naar mijn werk, als dat betekent dat ik 4 keer iets publiceer en 1 keer staat er een hele grote fout in of moeten we rectificeren, dan zou ik zelf vinden dat dat een probleem is. En helemaal hier, omdat het de gevolgen gewoon heel groot kunnen zijn.
En niet alle studenten hebben de middelen of mogelijkheden om in bezwaar te gaan en een rechtszaak te starten.
Het is voor studenten best wel een stap om naar een advocaat te gaan. En ik denk dat een heel deel van de studenten die onterecht tot fraudeurs bestempeld deze stap ook niet zet.
Studenten krijgen dus soms onterecht een stempel met fraudeur op hun hoofd. Maar het onderzoek stopt daar niet.
Ik dacht eerlijk gezegd telkens, nu zijn we wel zo ongeveer klaar, we hebben het wel rond. En dan dachten Anouk en Belia, we moeten nog 1 rondje bellen. We gaan nog 1 extra slag slaan. We gaan nog even door. Dat ging week na week zo door. Ik had er wel bewondering voor.
1 ding valt op. Het zijn telkens studenten met een migratieachtergrond die Belia en Anouk tegenkomen. Ondanks dat Duo niet selecteert op etniciteit en achternaam, lijkt er in de verschillende fases van het fraudesysteem misschien wel sprake te zijn van indirecte discriminatie.
De studenten die we spraken hadden allemaal migratieachtergrond. Je zag soms referenties in die uitspraken van rechtszaken. Advocaten zeiden het soms tegen ons.
Toen zijn we op het idee gekomen om uit alle gepubliceerde uitspraken de advocaten te halen. Die zijn we allemaal gaan afbellen met de vraag, hoeveel zaken heb je gedaan waar het ging om fraudeopsporing van Duo? En in hoeveel van die zaken ging het om studenten met een migratieachtergrond? En het was daarin wel van belang dat we enerzijds zoveel mogelijk advocaten probeerden te verzamelen. En het was van belang dat we advocaten konden vinden door het hele land. We hebben uiteindelijk ruim 30 advocaten gesproken die dit voor ons wilden uitzoeken.
Wat blijkt? Van de 376 zaken die de advocaten die ze spreken hebben gedaan, ging het in 367 gevallen om studenten met een migratieachtergrond. Dat is 97%.
En ze zeiden gewoon allemaal hetzelfde. En eerst dachten we nog bij de eerste 3 van, jeetje, wat een toeval. Maar elke keer opnieuw. Dat was heftig, joh. Sommigen zeiden van, goh, nou inderdaad, ja, nee, ik zit nu te tellen. Oh, deze ook, deze ook. Oh, deze heeft ook een migratieachtergrond. Terwijl ze dan door hun archief gingen aan de telefoon, bijvoorbeeld. Ik had nu net nog weer iemand aan de telefoon die zei, ik heb 5 zaken gedaan. Allemaal migratieachtergrond.
Dat is heel veel. Daar schrok ik echt wel van. Het kan haast niet. Er is gewoon iets mis. Ja, dan loop je toch het risico dat er gewoon een soort institutioneel racisme is.
Als uiteindelijk meer dan 30 advocaten allemaal zeggen, en soms een keer iemand allemaal behalve 1. Of soms zelfs, ik herinner me nog 1. Dat viel me nog zo op. Dat het een keer iemand was zonder migratieachtergrond. Ja, dan weet je op een gegeven moment wel dat het echt structureel is. ik denk steeds, hoe kan het nou dat niemand dit heeft gezien? Dit moet toch iemand opvallen van het fraudesysteem of bijvoorbeeld van de juristen? Want er is ook altijd een jurist van Duo die meegaat in de rechtszaal. Die moet toch ook zien dat het steeds mensen met een migratieachtergrond zijn die dan tegenover diegene staat.
Is er misschien gewoon een hele goede reden waarom dit soort fraudecontroles vooral studenten met een migratieachtergrond treft?
Frauderen mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld vaker? Of zitten er op het mbo gewoon heel veel studenten met een migratieachtergrond? Uit de cijfers blijkt dat 25% van de studenten op het mbo een migratieachtergrond heeft. Ook hebben we aan wetenschappers gevraagd die onderzoek hebben gedaan naar frauderen met sociale zekerheidsgeld. Of dat vaker gebeurt bij mensen met een migratieachtergrond. En ook dat is niet het geval.
Ik denk dus niet dat er iemand bij Duo met opzet biculturele studenten of studenten met migratieachtergrond uitzoekt. Dat denk ik dus niet. Maar de uitkomst is dit wel. Dat is gewoon merkwaardig. Ik denk dat je dan moet reflecteren op de vraag, hoe kijk ik? Wat zijn mijn vooroordelen? Wat denk ik dat een studentenkamer is? Ja, ik ben bang dat ze toch even wat nader onderzoek zullen moeten doen.
Het evalueren van hun hele fraudesysteem is sinds 2012 nog nooit gebeurd. Ook de toeslagenaffaire, waarin het ook ging natuurlijk over fraudejacht door een overheidsorganisatie, was ook voor Duo geen aanleiding om hun eigen werkwijze onder de loep te nemen. Zij zeggen, wij werken niet op de manier van de Belastingdienst. Afkomst en etniciteit zitten bij ons niet in het algoritme of in het risicoprofiel. En daarom zien wij geen aanleiding om onze werkwijze te evalueren. Ik vind het persoonlijk echt verbijsterend dat je in 2012 een heel fraudesysteem opzet en in die ruim 10 jaar dat dit fraudesysteem werkt geen één keer een evaluatie hebt gedaan om te kijken, is er misschien sprake van een bepaalde oververtegenwoordiging in een groep? Wie sporen we eigenlijk op als fraudeur? Er ligt voor jou als organisatie zo'n grote verantwoordelijkheid om te weten wat je doet. En het allerergste natuurlijk nog is dat vanaf september dit hele fraudesysteem enorm wordt uitgebreid. Het wordt gewoon verviervoudigd en ze zien geen aanleiding om onderzoek te doen naar aanleiding van onze bevindingen.
Na het interview met Duo zegt onderwijsminister Robert Dijkgraaf de bevindingen een verontrustend signaal te vinden en wil grondig nagaan of de processen wel echt eerlijk zijn.
Dit was Speurwerk. Je hoorde Belia Helbron, Anouk Kootstra en Bas Belleman over hoe het rammelende fraudesysteem van Duo onschuldige studenten als fraudeur bestempelt. Aan de hand van een zelfbedacht risicoprofiel, zonder wetenschappelijke onderbouwing, bepaalt Duo wie er gecontroleerd moet worden. Op basis van een kort huisbezoek of verklaringen van 2 of 3 buren bestempelt Duo studenten als fraudeur. En dan is het vervolgens heel moeilijk om aan te tonen dat je geen fraudeur bent.
De student die hier slachtoffer van is, heeft vaak een migratieachtergrond, ontdekte Belia en Anouk. Ze spraken met 32 advocaten die studenten bijstonden. Ruim 97% van hen hadden een migratieachtergrond. Sinds 2012 moesten bijna 10.000 studenten hun studiefinanciering terugbetalen en kregen een boete. Een groot deel ging in bezwaar en sommigen startten zelfs een rechtszaak. Bij ruim 1700 studenten bleek achteraf dat Duo een fout had gemaakt. Maar er zijn nog veel meer studenten waarbij fouten zijn gemaakt, terwijl dat nooit is toegegeven. Belia en Anouk spraken vooral studenten wiens rechtszaak was afgewezen, terwijl het onderzoek van Duo flinterdun was. De gevolgen voor de studenten zijn groot. Denk aan duizenden euro schuld en ernstige mentale problemen.
Heb je aan deze podcast niet genoeg en wil je meer weten over dit onderwerp? Investico deed dit onderzoek samen met NOS op 3 en het Hoger Onderwijs Persbureau. Ook is het hele verhaal te lezen in de Groen Amsterdammer en Dagblad Trouw. Wil je weten welke bronnen Belia en Anouk hebben gebruikt? Kijk dan op de website van Investico voor de geannoteerde versie.
Wil jij de onderzoeken die in Speurwerk aan bod komen steunen? Wil jij de onderzoeksjournalistiek van Investico verder helpen? Word dan vriend van Investico. Via de link in de show notes van deze podcast kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen. En die is ook nog fiscaal aftrekbaar. Ook met een eenmalige bijdrage zijn we heel erg blij.
Benieuwd naar de volgende aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in de podcast-app. Dan krijg je een melding wanneer die online staat. Of abonneer je op de nieuwsbrief van Investico en ontvang als eerste onze onderzoeksverhalen in je mailbox. De link daarnaar staat in de show notes van deze aflevering. Bedankt aan Pepijn Buitenhuis voor de muziek en eindmix. Tot de volgende keer.